Goedenavond allemaal. Ik zie mijn mevrouw net binnenkomen en als die binnen is, dan kunnen we beginnen. Ja, de laatste die doet altijd het hek toe, hè. Hey, welkom allemaal. Fijn dat jullie weer allemaal op onze Bijbelstudie afgekomen zijn. En niet te vergeten natuurlijk Jack Nuchter. Fijn dat jij er weer bent. Onder begeleiding van de vrouw. Zo hoort het ook, hè. Maar we hebben dit keer, dat vind ik een heel mooi onderwerp, het hoge priesterlijk gebed. Degene die hem nog niet ontvangen heeft, achterin liggen er nog een paar. Als het goed is, dan heeft iedereen hem op de mail binnengekregen. De vier avonden, die staan erop vermeld. En vanavond is het onderwerp, wij delen in zijn leven. Nou, daar gaan we direct meer over horen. En ik zou willen voorstellen om eerst een lied te zingen met elkaar. En dat is nummer 49 uit het bekende blauwe boekje. Dit is het evangeliewoord. En daar zullen we vanavond een heleboel meer over horen. God roept tot mij en tot u, tot ieder sterveling die het hoort. Jezus, red u nu. Viel me één regel op. Geloof zijn woord dat nooit bedriegt. Er wordt tegenwoordig zoveel onzin, denk ik, verteld. Nou, ik zal er verder niet op doorgaan, want wij gaan dingen horen vanuit het woord wat wel zin heeft. Laten we daar maar eerst een zegen voor vragen. Dan kan de avond niet meer stuk. We gaan samen bidden. Vader, dank u wel dat u ons hier weer samenbrengt. Dat u ons de lust gaf om hier te komen. Dat met het mooie weer, waarin we zoveel fijne andere dingen kunnen doen, dat ook dit bij ons bovenaan staat. Uw woord openen, daaruit geleerd worden. En vanavond mag dat doen onze broeder Jack Nuchter. We willen voor hem bidden, heel speciaal, dat hij vanavond alle vrijmoedigheid het woord mag brengen, het woord mag delen met ons, wat hij heeft overdacht. De mooie dingen die hij heeft opgediept vanuit vanavond, dat hoge priesterlijk gebed. Het gebed wat opgetekend staat in uw woord en waar de Heer Jezus zo op zo'n diepe manier in gesprek gaat met u. En we mogen weten dat de Heer Jezus nu bij uw Vader in de hemel is. Hij zit bij u in de troon en hij is degene die daar een kroon heeft ontvangen. En die bij u zit in de troon en bidt voor ons. En Vader, dank u wel dat we de Heer Jezus als een voorbidder bij u hebben. We mogen ten allen tijden, we zeiden het net, we zongen het net, Jezus redt u nu. We mogen op elk moment van de dag een beroep op hem doen. En daarom willen we ook vanavond deze avond aan hem opdragen. We willen zingen van hem, we willen spreken over hem. En we danken u dat hij het middelpunt is van deze avond. En we hopen en we bidden daarvoor dat we vanavond iedereen die naar huis gaat mag zeggen, wat is het goed geweest hier, wat hebben we genoten van het werk van de Heer Jezus, van zijn woorden die opgetekend staan in het Johannesevangelie. We danken u voor alles wat hij voor ons heeft willen doen. Hij heeft het volbracht. En dan niet een klein beetje, maar volbracht. Wij hoeven er helemaal niks aan toe te voegen, want het is zijn werk geweest. En wij mogen in de genade leven, leven van zijn volbrachte werk. En dat nieuwe leven, daar mogen we nu van genieten. En dat willen we doen, ook vanavond. En daarom dragen we deze avond aan u op. We leggen het aan uw voeten neer. En we bidden dat de Heer Jezus groot gemaakt mag worden. Door ons zingen heen, door ons luisteren, door ons bijbellezen heen. Dat hij de eer krijgt deze avond die hem toekomt. Dank u wel. En we bidden voor deze avond in Jezus' naam. Amen. Goed, het welkom is uitgesproken en we gaan zo dadelijk luisteren naar Jack. We gaan eerst nog een lied zingen. Jullie worden er misschien een beetje moe van, maar die hier voor het eerst is. Geef je mailadres even door, want degenen die dat al gedaan hebben, die hebben gemerkt. Het was toch wel leuk, want we hebben een overzicht gekregen. We zijn uitgenodigd voor deze avonden. En degene die dat wil en nog niet heeft gedaan, geef je mailadres even door. Wij zorgen voor de benodigde privacy. Goed, we gaan nog een lied zingen. Ja, je moet tegenwoordig voorzichtig zijn. Hoor, Jezus nood u. Lied 54, één bladje verder. Elk die wil, die mag komen. En gaat in de koningszaal. En dan geef ik de microfoon over. Oh ja, ja, ik moet nog even wennen. Sorry, Gert. Ja, dat is heel goed, Gert. Klaas gaat ermee door met dat sparen, want we komen niks tekort. De Heer voorziet. En Gert die komt wel met de collectezaak rond. En als je nou geen geld bij je hebt, dan komt vanavond even de Gert, dan geeft hij wel een bankrekening nummer door. En dan komt het helemaal voor elkaar. Goed, de collectie komt eraan. Aard, die doet een voorspel. Fijn dat je er weer bent, Aard. Dankjewel. En dan gaan we straks zingen. Hoor, Jezus nood u, komt tot het feest. Thank you.
prachtig lied met een heerlijke uitnodiging om tot hem te komen. En ik hoop dat een ieder die hier zit dat ook werkelijk gedaan heeft. En nooit die uitnodiging heeft afgewezen of de rug toegekeerd heeft. En eigenlijk nog, als het ware, buiten staat. Want het is nog steeds genadetijd. We weten dat de Heer Jezus spoedig terugkomt. Maar aan de andere kant is het ook zijn langmoedigheid en zijn liefde voor de verloren mens dat hij nog niet teruggekomen is. Want God wil niet dat mensen verloren gaan, doch dat alle tot erkentenis van die waarheid komen. Maar de klok die tikt door en we weten dat hij ook zal wederkomen. Het is fijn om weer naar, denk ik, ruim een jaar, nou, een jaar ongeveer, weer in uw midden te zijn. We hebben een heel druk jaar achter ons gehad, met heel veel spreekbeurten ook, zowel binnen en buitenland. En van de zomer een heerlijk paar weken rust gehad, om lekker met elkaar samen op vakantie te gaan, maar ook weer rustig voor te bereiden, het woord te lezen zonder dat je daar gelijk een studie of alles aankoppelt. Maar gewoon lekker voor jezelf met de Heere bezig zijn, veel gaan wandelen ook. En daar ook buiten de Heer te mogen ontmoeten in de natuur, in dingen die je ziet, die je opvalt en zo met hem in gesprek te zijn. En zo mogen we vanavond ook weer naar een heel bijzonder gedeelte uit het Johannesevangelie. En we noemen het het hoge priesterlijk gebed. En het is Johannes hoofdstuk 17. Maar het is zo bijzonder dat we het eigenlijk alleen in het Johannesevangelie ook terugvinden. En hoe zou dat nou eigenlijk komen? Nou, als we kijken naar Matthäus, Marcus en Lucas, dan zien we daar, zoals we dat noemen, de synoptische evangeliën. Die lijken of ze met elkaar parallel optrekken. En wat is dan het verschil van de Heere van het evangelie van Johannes? Is dat de andere drie, die lijken op feiten, op gebeurtenissen gefocust te zijn. Maar als we Johannes, de apostel, kennen, waar was die meestal te vinden? Bij de Heere Jezus. En er staat zelfs aan zijn voeten, maar ook hij lag aan zijn hart, aan zijn borst. En als u het Johannes-evangelie gaat kijken, dan proef je het verlangen dat Johannes heeft om u en mij die dat evangelie lezen dichter bij het hart van de Heere Jezus te brengen. Niet alleen kennis overdragen, maar dat vanuit die kennis zien wie hij is, waardoor je het verlangen krijgt, daar wil ik bij horen. Daar wil ik niet op afstand iets van weten, maar daar wil ik bij horen. Ik wil in hem zijn, opdat hij dan ook in mij kan zijn. En dat ik een relatie met de Heere Jezus mag gaan krijgen. En dat is zo prachtig als je op deze manier dat Johannes evangelie gaat lezen. Dan voel je soms het kloppend hart van de Heere Jezus in dat evangelie. En dat maakt het zo mooi dat de Heere Jezus daadwerkelijk ook mens was. Met emoties, gevoelens, met een verlangen, met een enorme gehoorzaamheid aan de wil van zijn vader. En hem daarin te ontmoeten als je heiland, als je verlosser, als je zaligmaker. Dat is zo prachtig in dat Johannes-evangelie. En in dit evangelie staat dan dit gebed wat de Heere Jezus uitsprak. We lezen meerdere aanwijzingen dat de Heere Jezus sprak. Heel kort wordt er soms iets over gezegd. Maar hier lezen we een gebed wat eigenlijk met ons gedeeld wordt. En de Heere Jezus deed het ook in de aanwezigheid van zijn discipelen. Hij trok zich niet terug, ze waren erbij. En dat maakt het zo bijzonder als we dat gebed dan ook de komende 4 keer gaan bekijken met elkaar. En ik heb het onderverdeeld in 4. Het eerste is wij delen in zijn leven. Ten tweede, wij kennen zijn naam. Derde, wij hebben zijn woord. En als laatste, we delen in zijn heerlijkheid. Sommigen denken dat moet nog komen. Nou, ik weet niet hoe het met u is, maar toen ik tot wedergeboorte kwam, merkte ik deel in zijn heerlijkheid. Ik snapte er nog niet veel van. Ik wist nog niet hoe ik dat moest toepassen in mijn leven. Ik voelde me een beetje als zondaar schuldig om daar van te genieten. Maar uiteindelijk door met hem te leven, dan kan je van die heerlijkheid zo genieten, zo dankbaar zijn. En dat die heerlijkheid, die ligt niet geborgen in hoe ik ben, maar in wat Hij door genade voor mij gedaan heeft. En dat is zo rijk. En ik hoop dat we daar met elkaar ook iets van mogen zien. Laten we de eerste 5 versen dan ook lezen. Het hoogpriesterlijk gebed, Johannes hoofdstuk 17, en ik lees uit de herziene Statenvertaling. Dit sprak Jezus. Dat moet al je aandacht trekken, hè? Er was iemand die zei, ja, zoveel mensen zeggen wat. Evert zei het al, er wordt zoveel gezegd over Gods woord. Maar hier staat, dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Tot zover. Vader, we komen u zo heel hartelijk danken dat we zo in alle vrijheid, maar ook wat we mogen ervaren in alle vrede als broeders en zusters onder elkaar, uw woord mogen openen. Vader, en uw woord is zo rijk. Uw woord is zo zuiver. Uw woord is de waarheid, want u bent de waarheid. De Heer Jezus is de waarheid. De Heilige Geest is de geest der waarheid. En Heere, zo lezen wij deze verzen als waarheid. Maar we hebben het zo nodig dat uw geest die waarheid, Heere, verbindt met ons verstand. En dat het mag afdalen in ons hart. En dat we net als Johannes dat verlangen krijgen, bij hem wil ik dichtbij zijn. Bij hem wil ik leven, met hem wil ik leven. Met hem wil ik door dit leven gaan, wetende dat er een dag is dat ik waarlijk met hem zal zijn in heerlijkheid. Dank u wel voor dat. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik weet niet wat er bij u boven dit hoofdstukje staat. Als u de herziene Statenvertaling heeft of de NBG, dan staat er het hoge priesterlijk gebed. Maar weet je wat nou zo vreemd is? Als je dit hele hoofdstuk gaat lezen, dan vind je het woord hoge priester helemaal niet terug. Het staat er niet in. Hij wordt ook hier verder ook nergens de hoge priester genoemd. En we kunnen ook nog niet zeggen dat hij de taak als de hoge priester ook nog niet vervuld heeft. En toch hebben de vertalers of degenen die de Bijbel hebben onderverdeeld in hoofdstukjes en tussenstukjes en al die dingen, gedacht van, ja, dit is toch wel de hoge priester die hier bidt voor ons. En de andere vraag die dan komt, er staat de hoge priester. Maar hoe kan de Heere Jezus nou een hoge priester zijn als hij niet stamt uit de stam van Levi? Want alleen de Levieten, die waren toebedeeld tot de Levieten, tot het priesterschap. En we zien zelfs dat in het opruimen van de ark en bouwen, daar werden Levieten voor gebruikt. De Kehatieten, de Gersonieten en de Meratieten. En hun hadden verschillende taken en mochten aan elkaars taak niet eens komen. Dat was helemaal afgezonderd. En toch wordt de Heere Jezus hier genoemd in een hoge priesterlijk gebed. Dus wat doen we daar dan mee? Wat doen we daar dan mee? Gaan we er een streep door zetten? Van ja, dit is allemaal toegevoegd. Of laat het toch iets zien van, ja, maar dat is die wel. Dat is die geworden. En eigenlijk was hij dat eigenlijk al van de grondlegging der wereld af. Want in hem is alles door hem tot hem ook geschapen. Alles heeft zijn bestaan in hem. Ik heb het een beetje op zitten zoeken en sommigen geven de reden, ja, maar dat komt. Hij bidt daar voor zichzelf. Hij bidt voor zijn discipelen en hij bidt voor de gemeente. Voor degene die na de discipelen tot het geloof komen. Dus al vooruitziende op de gemeente van de Heer Jezus. Dus hij doet eigenlijk het werk van een hoge priester. Want een hoge priester die werkt als een soort middelaar. Die God bij mensen brengt. Maar mensen ook bij God brengt. En hij heeft die taak als het ware... heeft hij op zich genomen en dat proef je dan in dit gebed. En sommigen zeggen, en daarom wordt hij hoge priester genoemd. Nou, als je een Engelse Bijbel leest, dan staat er niet de high priest, maar er staat er intercessory prayer. En dat betekent een bemiddelend gebed. Dus hun gaan helemaal niet uit van wie hij zou kunnen zijn. Hun gaan ervan uit, wat bidt hij? En dan proef je, dat doet hij werkelijk. Hij bemiddelt. Hij brengt ons in de heerlijkheid van God. En als je het gebed ook verder gaat uitvouwen, zullen we ook zien hoe de Heere Jezus met ons bezig is. Met de discipelen van toen en de gelovigen van nu. Die droeg hij toen al op zijn hart. En dat is wel heel mooi dat je dat ook ziet. Een andere vraag is natuurlijk... als we wel vasthouden bij hoge priester, herkennen we dan de Heere Jezus als hoge priester? Waar kunnen we dat dan uit opbouwen? Nou, dat is natuurlijk de Hebreeënbrief. Hè? Als u met me meegaat naar Hebreeën hoofdstuk 5. Hebreeën hoofdstuk 5. En dan lezen we de versen 5 en 6. En het is heel belangrijk om dit ook te zien. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Dus hier zien we al dat de Heere Jezus als dienaar, als zoon van God, een nederige plaats innam en zichzelf niet de eer toe-eigende van ik ben de hoge priester, maar dat het de Vader was die hem hoge priester heeft gemaakt. En in vers 6, zoals hij ook op een andere plaats zegt, u, dat is de Heere Jezus, bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan vers 10. Nog een keer die bevestiging. Door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. En dat zien we dan ook terug al in de voorschaduwen in het Oude Testament. Als Aaron wordt geroepen, dan is het niet Mozes die dat verzint. Het is niet Aaron die op dat idee komt. Maar het is de Heere God die besluit dat Aaron de hoge priester wordt. En daaruit vandaan zijn zonen, mits je geen gebrek hebt, Leviticus 23. Want als je een gebrek hebt, dan mocht je niet dienen en dan mocht je de tempel niet in. Maar heel duidelijk omschreven. En hier zien we dan, als we de Heere Jezus erkennen als hoge priester, dat dat vanuit de autoriteit van God zelf komt. En dat is heel mooi om te zien, want soms krijgen wij mensen het idee dat de Heere Jezus zich die autoriteit toe-eigende. Maar hij kwam als mens en leefde in gehoorzaamheid aan de autoriteit van zijn Vader. En dat wordt dan verder ook in de hoofdstukken 7 en 8. Misschien mooi als u vanavond niet kan slapen, lees je hoofdstukken 7 en 8 nog eens na. En dan wordt dat ook verder uitgewerkt. Wat het betekent dat de Heere Jezus door God werd aangesteld als hoge priester. Want wij moeten dat begrijpen. Nou ja, begrijpen is misschien een groot woord, want soms snap ik er ook echt helemaal niks meer van. Maar zien... welke taak hij als hoge priester vervuld heeft. En dat zijn taak door God werd ingesteld. Daarom kun je ook geloofszekerheid hebben. Daarom als er verzoening is gedaan over onze zonde, hoeven we daar niet aan te twijfelen dat ze ook verzoend zijn. Want het komt vanuit de Vader, vanuit de Heere God zelf. En dat is zo prachtig om te zien. Dus we zien hem en erkennen hem toch als een hoge priester. En toch zien we hem ook, zoals in de Engelse vertaling, als de middelaar. Want hij brengt God bij mensen. En hij bracht mensen bij God. En dat kan ook niet anders, want de Heere Jezus is nu de weg waardoor mensen tot God kunnen komen. Er is geen andere weg dan de Heere Jezus. En daarom staat hij ook zo centraal. Daarom staat hij ook centraal in deze Bijbelstudies. Omdat het gaat om de Heere Jezus. De enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor mensen behouden moeten worden. Met andere woorden, er is geen andere weg. Handelingen 4, vers 12. Maar kunnen we hem dan ook zien als middelaar? Nou, kijkt u mee, 1 Timotheus, een stukje terug. 1 Timotheus 2, vers 5. Hè? 1 Timotheus 2, vers 5. Laat ik beginnen bij vers 3, zo mooi bij te pakken. Het stuk gaat erover dat we moeten bidden, hè? Voor koningen, hooggeplaatsten, noem maar op. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Die wil, vind ik ook zo schitterend, hè? Dat is een wil van God. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen, want er is één God. Er is ook één middelaar, en hier komt hij terug, één middelaar tussen God en mensen. En wie is dat? De mens Christus Jezus. De mens Christus Jezus. Ik weet niet of ik het vorige keer hier heeft gezegd, ik hoorde in zijn preek, en daar zei de dominee, hij zegt, dat klinkt allemaal zo eng, ik geloof dat Gods genade veel groter is. Er moet vast een achterdeurtje zijn, waardoor je binnen kan komen. Dan denk ik, hoe doe je dat dan? De schrift geeft dat helemaal niet, dat er een achterdeurtje is, een zijingang of een artiesteningang. We moeten als genodigden door de hoofdingang komen bij de Heere Jezus. Hij is de middelaar. En als priester, de hoge priester, had hij ook een taak in het Oude Testament, eenmaal per jaar, om met de grote verzoendag, op een bijzondere dag, allerlei handelingen te verrichten. En dan mocht hij binnengaan in het Heilige der Heiligen. En het zijn hoofdstukken, Leviticus 16, bijna tot 23, zijn zo bijzonder om te lezen. Als je ziet hoe precies dat omschreven staat, wat er moest gebeuren. En dat het ook maar één keer per jaar. En dan staat er, en slechts op deze wijze mag Aaron binnengaan. Dat betekent hoe nauwgezet de regels van de Heere God zijn, als we die heiligheid van hem gaan benaderen. Dat is niet van, joh, het zit wel goed met je. Nou, de vraag is of het wel goed zit met ons als we de spiegel van Gods heiligheid ons voorhouden. Dan kom je heel veel te ontdekken wat niet goed zit. Maar hij mocht daar binnen gaan. Maar niet met lege handen. De hoge priester ging niet met lege handen. Maar met het bloed van een jonge stier en twee geitenbokken. En dan verschillende handelingen moest hij daar verrichten. Om verzoening te doen voor zichzelf. Maar ook voor het volk. En de taak was tot deze taak was de hoge priester ook speciaal toegewijd. Moet u eens meegaan naar Exodus 28. Slikken, Bijbelstudie. Gaan we heerlijk door dat woord heen. Exodus 28. En dan de versen 36 tot 38. Er staat, u moet ook een plaat maken van zuiver goud en daarin graveren zoals men zegels graveert, de heiligheid van de Heere. De herziene statenvertaling heeft, of de NBG-vertaling heeft, de Heere heilig. Deze persoon is de Heere heilig, afgezonderd. En u moet die bevestigen met een blauw-purperen koord, zodat hij aan de tulband vastzit. Hij moet aan de voorkant van de tulband zitten. En hij moet namelijk op het voorhoofd van Aaron zijn, zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen, ja, van al hun geheiligde geschenken. En hij moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van God. Dat is als het ware dat als Aaron de tabernakel binnenging, alsof de Heere kon zien: die is mij afgezonderd. Die is de Heere geheiligd. En als er eentje was die zuiver was, zonder zonde, geheiligd, dan was dat toch wel de Heere Jezus. En hij mocht die taak dan ook vervullen. Maar er was nog iets bijzonders met de hoge priester. Want als de hoge priester zijn kleding had aangetrokken, dan had hij op zijn schouder die stenen. En daar stonden ingegraveerd de stammen van Israël. Maar hij droeg op zijn borst een plaat, de efod, met 12 stenen die vertegenwoordigen de 12 stammen van Israël. En dat is zo mooi, want wat betekent dat? Is dat hij niet alleen Israël op zijn schouders droeg, maar ook op zijn hart. En dat is zo'n prachtig beeld van de Heere Jezus. Want wie zet zijn schouders onder zijn gemeente? Dat is de Heere Jezus. Hij heeft gezegd: en ik zal mijn gemeente bouwen. Ik sta er garant voor. En de poorten van de hel zullen het niet kunnen overweldigen. Maar in dit gebed merken we ook dat de Heere Jezus niet alleen de schouders er voor ons onder zet, maar dat hij ons ook op zijn hart draagt. U en mij. Kijk, dat hij mijn lieve vrouw op zijn hart draagt, maar dat hij mij ook op het hart draagt. Dat gaat toch je verstand te boven. Iemand die zo zuiver, zo heilig, zo rein is. En die zegt: maar ik draag jou op mijn hart. Weet u, de grootste nood in Nederland is op het ogenblik eenzaamheid. Maar wat is het rijk als je binnen die eenzaamheid toch weet dat hij je draagt op zijn hart. En dat hij garant staat als hoge priester voor je leven. En hij is ook binnengegaan. En weet u wat dan zo mooi is? Hebreeën 9 vers 12. Want we hebben net gezien dat de hoge priester Aaron en alle die volgden, die moesten binnengaan met het bloed van een jonge stier en dat van geitenbokken. Maar wat lezen we nu van de Heere Jezus? Hebreeën 9. Vers 12. Ik begin bij vers 11. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is niet van deze schepping. En nu iets moois. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. En nou de volgende woorden, die moet u onderstrepen. Voor eens en altijd. Eens en altijd. Binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor, wat? Een eeuwige verlossing teweeggebracht. Weet je, als de Heere Jezus zegt aan het kruis, het is volbracht. Dan is dat ook eens en voor altijd volbracht. Wat een zekerheid geeft dat. Dan hoeven we niet meer terug naar dat kruis. Het wordt zo vaak gepredikt, je moet terug naar dat kruis. Weet u, daar is hij niet te vinden. Evert B. bad het al, waar is de Heere Jezus te vinden? Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij leeft. Dus als u in de put zit, of als u zondigt, of wat dan ook, en u hebt de Heere Jezus nodig, moet u niet naar het kruis, dan moet u naar hem toe. Hij is de middelaar. En hij leeft. Dat wil niet zeggen dat u dat kruis moet vergeten. Nee, dat kruis, maar dat is eens voor altijd. Heeft dat voor een gelovige een eeuwige verlossing gebracht. Maar nu leven wij in verbondenheid met hem die leeft. Wij hebben het leven. Hij is opgestaan en leeft. Wij zijn met hem begraven en met hem opgewekt. Nou, ik maak altijd een woordspeling. Laat het dan ook zien. Wees opgewekt. Kijk niet zo. Ja, het is toch zo? Hoe beginnen we onze dag als u wakker wordt? Opgewekt? Of weer een dag. Er is nog niks gebeurd, hè? Misschien kent u dat, hè? Er is nog niks gebeurd en... Nee, we zijn opgewekt. Wij leven met hem. En dat is zo mooi... Eens voor altijd. Pak ik even 10 vers 10 erbij. En op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd. Die twee moet u bij elkaar houden. Die moet u bij elkaar houden. En het komt zelfs nog een keer in hoofdstuk 7 voor en in Romeinen. 4 keer vinden we in de Bijbel de term eens voor altijd. En weet je, dat zijn versen die moet je in je hoofd opslaan. Dat als er twijfel komt, dan zeg je, er staat geschreven, eens voor altijd. Prachtig, dat is geen roofbouw plegen. Dat is in geloof aanvaarden wat God hier zegt. Dat is zo prachtig. Ik las in een artikel, ik lees de Waarheidsvriend van de Gereformeerde Bond is dat. En daar schreef dominee J. van de Ent uit Oudewater, die schreef het volgende. Toen de Heere Jezus aan het kruis hing, lag het volk op zijn schouders. Toen hij opstond uit het graf, gaf hij het leven. En met de hemelvaart droeg hij hen in zijn hart mede. En ik denk, wat prachtig, als je het zo mag zien. Hij nam alle last van het volk. Hij maakte ze levend met zijn opstanding. En in zijn hart nam hij ze mee de hemel in. En zo is het ook ons vergaan. Prachtig, hè, is dat. En zijn ambt is nooit opgeheven. Want de Bijbel zegt, u bent priester tot in eeuwigheid. En laten we ook Hebreeën hoofdstuk 7, 23 tot 26 lezen daarbij. Hoofdstuk 7. En dan wordt dat zo mooi ook in bevestigd. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, de Heere Jezus, maar hij blijft tot in eeuwigheid. Hij heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. En daarom, om die reden, kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Prachtige teksten die ons daarin bemoedigen en ons die geloofszekerheid opnieuw weergeven. Maar er staat wel heel duidelijk, wie maakt die volkomen zalig? Wie door hem tot God gaat. En we komen daar straks ook nog weer even op terug. Nou, juist in dat gebed in Johannes hoofdstuk 17, komen we echt nog wel aan Johannes toe. zien we dat de Heer Jezus, als het ware, die gelovigen, de discipelen op het hart draagt. En dat proef je dan gewoon ook uit het gebed. De vraag is natuurlijk ook, waar en wanneer vond dit gebed nu plaats? Hoe moeten we dat zien als we het leven van de Heer Jezus bekijken? Vanaf zijn geboorte tot de kruisiging, tot de begraven, opstanding, hemelvaart en al dat soort dingen. Waar vond dit nu plaats? Nou, dan moeten we kijken naar de context in Johannes-evangelie. En dan begint het eigenlijk bij Johannes hoofdstuk 13. Johannes hoofdstuk 13. En daar lezen we, en voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld waren en die hij lief gehad had tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond. En we weten welke maaltijd dat was. Het Pesach. Het Pesachmaaltijd. Nou, daar lezen we over natuurlijk in Matthäus 26, Marcus 14 en Lucas 22. Staat duidelijk dat avondmaal ook beschreven. Maar we vergeten dat daar nog wel wat aan vooraf ging. De Heere Jezus, die waren met de maaltijd bezig. En dan staat er dat verschillende dingen daar gebeuren. De voetwassing, die vindt daar plaats. Dan vindt er plaats de ontmaskering van Judas. En dan lezen we de gesprekken die de Heere Jezus met de discipelen had in de hoofdstukken 14, 15 en 16. Die sluiten daar allemaal op aan. We lezen nergens dat hij wegging of dat hij iets ging doen. Totdat we, of even wachten, ik ga even te ver. In die bovenzaal, daar had je dan de voetwassing en de ontmaskering van Judas. Dan gebeurt er het volgende in vers 31. Johannes 31. Toen hij dan naar buiten gegaan was. Dus dat was na de voetwassing, na de ontmaskering van Judas, naar het avondmaal. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, en dan begint hij een enorm lang gesprek. En dan komen de hoofdstukken 14, 15 en 16. Gesprekken waar de Heer Jezus de gelovigen, de discipelen bemoedigt. Hij spreekt over de ware wijnstok, hij spreekt over de gaven van de Heilige Geest, de haat van de wereld. Zoveel dingen worden daarin uitgewerkt. En dan lezen we dat allemaal gebeurt. En dan, aan het einde van 16, gaat het zo over in hoofdstuk 17. Er staat ook niet, want ze gingen nu even ergens heen. Dit gebed, dat sluit op al het voorgaande aan. Maar dan lezen we in hoofdstuk 18, vers 1... Nadat hij dit gezegd had, dus dan dat gebed, vertrok Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was. Nou, ik denk we wel weten waar hij naartoe ging. Naar het hof van Gethsemane. Dus de hele gespreksvoering en het gebed van de Heere Jezus, dat vond plaats na het avondmaal, de voetwassing, de ontmaskering van Judas, het avondmaal. Toen zijn ze naar buiten gegaan, heeft daar een enorm gesprek plaatsgevonden, het gebed. En na het gebed trok de Heer Jezus naar Kedron, de Kedron over en ging naar Gethsemane. En dan denk ik, Heer Jezus, kon u dit gebed bidden? Aan de overkant bad u heel wat anders. Aan de overkant kwam er zo'n diepe, enorme geestelijke strijd. waaraan de Heere Jezus zelf geopenbaard werd eigenlijk, hoeveel die zou moeten gaan lijden voor ons zondaren. En dat de Heere Jezus niet uit ongehoorzaamheid, maar misschien uit toch, hij was volledig mens, uit angst voor dat moment. En ik denk nog ineens de angst voor de pijn, maar de angst voor de Godverlatenheid. Ik denk de diepste lijden van de Heere Jezus waren die woorden, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hoe is het dan mogelijk dat de Heere Jezus vlak voor dat moment zo'n gebed kon bidden? Als wij voor een operatie naar het ziekenhuis moeten, dan zijn we toch met onszelf bezig? En dan vragen we toch ieder voor ons te bidden? En we sturen e-mails en in de kerkboden en wilt u voor mij bidden? En de Heer Jezus die moest iets veel zwaarders tegemoet gaan dan een operatie in een ziekenhuis. Hij moest afgesneden worden van zijn vader. En toch bad hij dit gebed. En dat maakt voor mij dat Johannes 17 nog bijzonderder, nog rijker. Het moment, de plaats waarop hij dat bad. Dat toont die diepe bewogenheid van de Heere Jezus met zijn kinderen. Met hen die hem toebehoren. En dat is zo prachtig om te zien. En dus nog voor de gevangenisneming dacht hij aan ons. Nou, terug naar dat gebed. Het gebed onthult ook de geestelijke prioriteiten van de Heere Jezus. Hij heeft geestelijke prioriteiten. Hij bidt niet voor huizen, niet voor de nieuwste kamelen met vierwielaandrijving. Hij bidt niet voor mobieltjes. Hij bidt voor geestelijke prioriteiten. Hij bidt voor de verheerlijking. Daar begint hij ook mee. De eerste 5 versen staat die verheerlijking ook centraal en het leven. Hij bidt in vers 17 voor de heiliging van de gelovigen. Hij bidt vers 18 voor het winnen van verloren zielen. Dat draagt hij nog steeds op zijn hart. En in vers 21, 22, hij bidt voor eenheid van gelovigen. Dat vind ik zo mooi op dit soort avonden. Dan voel je gewoon die eenheid in de Heere Jezus Christus. Waarom? Omdat hij centraal staat. Zijn woord staat centraal. En daar is ook die eenheid in te vinden. En weet u wat dan ook opvalt in dit gebed? Dat het woordje wereld wel 19 keer voorkomt. Dan zou je toch haast denken, ja, Heere Jezus, u kunt toch beter 19 keer hemel noemen? Nee, want het gebed is niet om ons in de hemel te krijgen. Want daar komen we als we een kind van God zijn. Die garantie geeft hij ook in het gebed. Maar hij bidt dat met die geestelijke prioriteiten wij standvastig blijven in deze wereld. En dan niet alleen standvastig blijven in het geloof, maar standvastig blijven in de waarheid. In de waarheid. Ik heb 2 rare dingen weer gehoord deze week. Dus 1 zei, de historische boeken van de Bijbel moet je niet serieus nemen. Kan totaal anders zijn. En vandaag las ik dat een dominee die bemoedigt homoseksuele, lesbische, transseksuele zo snel mogelijk te trouwen. Want de Heer heeft gezegd, alleen in het huwelijk mag je seksuele relaties hebben. Zo. Nou, hoe bedoel je? De Heer Jezus bidt voor standvastigheid in deze wereld, maar ook overeenkomstig zijn woord. Weet u, Ik hou van Gods woord, maar ik moet u eerlijk bekennen, ik begrijp er zo weinig van. Ik begrijp er zo weinig van. Want hoe meer je leest, het maakt de Heer alleen maar groter. Het maakt hem nog onbereikbaarder soms. In het verstaan van zijn heilsplan. Het is zo groot. Maar is het niet geweldig dat Johannes 3 vers 16 zegt. Maar, want al zo lief had God de wereld. Opdat een ieder die gelooft. Stel je voor dat Johannes 3 vers 16 is. Want al zo lief had God de wereld. Opdat een ieder die hem volkomen begrijpt. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dan was ik verloren.
En de rest ook.
En de rest ook. Want dit is God niet. Dit is het woord wat hij ons heeft toevertrouwd. Deuteronomie 29:29. Die zegt, deze dingen heb ik u gegeven. Die kan u doorgeven aan de kinderen. Maar de verborgen dingen zijn van mij. Er is nog zoveel meer. Daar hebben we straks ook die eeuwigheid nodig. Omdat zoveel meer te gaan ontdekken en te gaan zien en te verwonderen daarin. Dat is zo mooi. Maar dat is opvallend dus, dat woordje wereld komt 19 keer voor. En dat is om die geestelijke prioriteiten in deze wereld na te streven, uit te leven. En daarom is de enige manier om Johannes 17 te lezen met een nederige houding. Heren, onderwijs mij. Heren, wilt u mij hierin vormen en in kneden. Verder toont dit gebed ook aan dat de Heere Jezus echt niet de verliezer is. Maar dat hij ook geen slachtoffer was, maar de overwinnaar. Hij is de overwinnaar. En zij die zelf niet in Johannes 16 vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, het woordje wereld. Maar, zegt hij, heb goede moed. En waarom? Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 17 is een gebed waar de overwinning ook in klinkt. Hij heeft overwonnen. En Paulus bemoedigt de gemeente. In Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Hoe? Door hem die ons heeft lief gehad. En Johannes zelf in een van zijn brieven zegt hij. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ons geloof. Zo prachtig. Nou, dit was de inleiding. Over de eerste 5 versen. Dus nu het komende uur. Nou. Oh, het is zo mooi. Hè? We lezen nogmaals Johannes 17, de eerste 5 versen. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Is er misschien een glaasje water? Oh, kijk er eens. Dankjewel. Had ik niet gezien. Twee dingen hoe dit gebed begint. Ik noemde er al eentje daarvan. En dit sprak Jezus. En als Jezus spreekt, dan moeten we eigenlijk altijd voorwaar eraan koppelen. Ik heb eens toen een keer aan iemand gevraagd, wat betekent dat nou eigenlijk, voorwaar? En toen zei een broeder tegen mij, het eerste voorwaar betekent hou je mond. Het tweede voorwaar betekent open je oren en luister. Ik denk, dat is mooi. Want we komen altijd, ja maar, of ik vind, maar... Nee, mond dicht, voorwaar. andere voorwaar openzetten. Nou, ik heb grote salietschotels. Maar ze werken soms niet. Maar ik moet dat wel leren. Luisteren. Dus daar begint het dan mee. Dit sprak Jezus. En nu? En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. En met de voorbereidingen raakte me dat zo diep. Want ik wou het vergelijken met hoe ik kijk naar de hemel. En dan kijk ik naar de kleuren, naar de wolken, naar wat voor weer het is. Naar al die vliegtuigen die bij ons overvliegen in Valkenburg. Ik kijk naar de hemel. Maar wat gebeurde er met de Heer Jezus als hij keek? Hij keek naar huis. Hij sloeg zijn ogen op naar thuis. Dat was de plek waar hij zelf van zegt, waar ik die heerlijkheid had toen ik nog bij u was. Als de Heere Jezus naar de hemel keek, dan keek hij naar die plek die hij had losgelaten. Dan keek hij naar de plek waarvan hij wist hoe heerlijkheid dat in zich heeft. Wat hij ook vers 5 zegt. En verheerlijk mij, uw vader, bij uzelf. Met welke heerlijkheid? Met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Met andere woorden, de Heere Jezus door zijn lijden en sterven bereikt geen andere heerlijkheid. Hij komt weer terug naar de heerlijkheid die hij al bezat voordat Genesis 1 vers 1 begon. Want die heerlijkheid is zuiver, is zonder zonde. En hij is gekomen ook als mens, doch zonder te zondigen. Dus als hij keek naar die hemel, dan keek hij naar... Oh, sorry. Er gebeurt wat. Even kijken hoor. Zo. Dan keek hij naar die plaats die hij had losgelaten. We kennen allemaal Filippenzen hoofdstuk 2, vers 7. Laten we daar toch... Filippenzen 2. Filippenzen 2. Met 5. Laat daarom, Filippenzen. Ja, hoofdstuk 2. Vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledig heeft van, door de gestalte van een slaaf en dienaar aan te nemen en aan de mens gelijk te worden. Hij heeft zich werkelijk ontledigd. En dan kijkt hij naar die hemel. Maar hij wist op dat moment, daar ga ik straks naartoe. Daar ga ik straks naartoe. Kijk maar wat hij in Johannes hoofdstuk 14 zegt. Johannes hoofdstuk 14. Want we betrekken dat vaak al ten eerste op onszelf. Als die in vers 1 tot 3 zegt, laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, geloof ik in mij. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En we denken dan de eerste instantie, zie, de Heer Jezus is naar de hemel om voor ons plaats te bereiden. Nee, hij zei dit ook omdat hij wist, ik ga straks zelf. Ik ga straks zelf. Als ik opzie naar de hemel, dan mag ik terug waar ik vandaan gekomen ben. Dan mag ik weer in die verheerlijkte gemeenschap met mijn Vader zijn. En daaruit vandaan, zegt hij, vanuit die gemeenschap, ga ik ook voor jullie een plaats bereiden. Dan krijgt het zo'n diepe inhoud. En ook als hij hier zegt in Johannes 17, dat hij naar de hemel kijkt. 1. Dit was Jezus. 2. Hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. En 3. Hij zei, Vader, het uur is gekomen. Het uur is gekomen. Wat zei hij tegen zijn moeder Maria op de bruiloft in Cana? Het is het uur nog niet. Het is het uur nog niet. Maar nu was het er wel. En al die jaren heeft hij geweten dat uur gaat komen. Dat uur gaat komen. En dit moment, als hij dat gebed gaat uitspreken, is hij wel heel dichtbij dat uur gekomen. Ik weet niet of je als gesprek hebt met mensen die een zware operatie moeten hebben, of ze daar tegenop zien. En als je dan in gesprek zijn, dan zeg je, ik vertrouw op de Heer. Nee, het is goed, ik ben niet ongerust. Totdat dat uur komt. Dat je klaargemaakt wordt. Ik weet nog met mijn schoonmoeder, die moest geopereerd worden. En ze zegt, Jack, wil je meegaan tot de operatiekamer in mijn hand vasthouden? En wil je voor de deuren Psalm 23 met me lezen? Weet u waarom? Omdat het uur heel dichtbij was gekomen. En daarvoor, het was allemaal goed. Vertrouwen komt in orde. Maar het uur kwam. En zo zien we hier de Heere Jezus in dit gebed. Opzien naar de plaats die hij had losgelaten. Wetende dat het uur gekomen is. En dan gaat hij het hebben over Vader, verheerlijk uw Zoon. De relatie Vader en Zoon. Hoe? Opdat, waarom? Opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Wat een diepe relatie is daar tussen Vader en Zoon. Die verheerlijken elkaar. Die eren elkaar. En dat kan ook, want ze zijn beide deel van de drie eenheid. En dat het om die verheerlijking hier gaat, dat zien we ook door de woordjes verheerlijk. Dat komt twee keer voor. Verheerlijkt en de heerlijkheid. Die woorden spelen steeds een rol in dit stukje. Waarom? Omdat de taak van de Heere Jezus volbracht gaat worden. En dat is zo bijzonder in dit gedeelte, dat de Heere Jezus in toekomstige tijd spreekt. In dit gebed heeft hij het nog niet volbracht. Maar hij bidt op een wijze alsof het al volbracht is. Waarom? Omdat er niets was wat hem tegen kon houden om zijn Vader in alles te gehoorzamen. Niet mijn wil, zei de Heere Jezus, maar uw wil geschieden. Niets kon hem tegenhouden. Niet Romeinen, niet Farizeeën, niet schriftgeleerden, niet zonde, niks kon hem tegenhouden. Want hij wilde zijn Vader gehoorzamen. En uit dit gedeelte komt zo duidelijk dat eeuwige verheerlijkte leven terug in deze verse. Kijk maar, vers 2. De Heere Jezus heeft macht gekregen over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven heeft. Nou, de Heere God, die bewerkt door de geest in het hart van een ongelovige. Want de geest wordt gegeven, de geest overtuigt de wereld van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. En een mens reageert daarop door te geloven, te aanvaarden in God. En wordt wedergeboren door de Heilige Geest en ingevoerd in dat lichaam van Christus. En dan behoren ze op dat moment ook Christus toe. En dat sluit elkaar niet uit, maar dat verbindt met elkaar. Ten tweede, waarom hebben we dat verheerlijkte eeuwige leven? Dat is, wat gezegd, de mogelijkheid om God te kennen. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus. En daar zien we dat God kennen niet buiten Christus om kan gaan. Het kan niet buiten de Heere Jezus om. En als je de Heere Jezus leert kennen, als de weg tot de Vader, dan ga je ook in hem de Vader zien. Wie vroeg aan de Heere Jezus, toon ons de Vader? Filippus, hè? En dan zegt de Heere Jezus iets, hè? Ja, maar hij zegt er wat voor. Ja, hij zegt er nog iets voor. Filippus, zegt hij. Nu ben je al zo lang met mij. En gij kent mij niet. Weet u, ik krijg er altijd een beetje benauwd van. Stel je voor dat Heer Jezus zo vanavond aan mijn bed staat en zegt, Jack, nou wandel je al 20 jaar met me. Ken je me nou nog niet? En dan zegt hij, Filippus, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Hij weerspiegelt de Vader. Wat een genade is dat. Ten derde, waarom hebben wij deel aan dat leven, dat verheerlijkte eeuwige leven? Omdat hij in vers 4 zegt, ik heb u verheerlijk op de aarde. Ik heb het werk volbracht. De MBG zegt, door het werk te voleindigen. Die houdt meer de vinger aan de hand van, dat moet u nog gaan doen. Maar de tekst kan op beide manieren wel uitgelegd worden, want het klinkt als definitief. Ik ga het volbrengen, de toekomstige tijd. Hij gaat het volbrengen. En wat hij ook later uitsprak, want dat woordje volbracht, komt terug op het kruis van Golgotha in Johannes 19 vers 30, waarvan de Heere Jezus zegt, het is volbracht. In dit gebed zegt hij al, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Zodat jullie deel mogen hebben aan dat verheerlijkte eeuwige leven. En in vers 5 opnieuw geeft hij zich over aan de Vader. En zegt hij, en nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat. Voordat de wereld er was. Die heerlijkheid gaan wij straks leren kennen. Daar begint de Heere Jezus dit gebed mee. Dat is heel bijzonder. En we zullen nog zien wat het nog verder uitwerkt in de komende studies. Maar tot zover wil ik het voor vanavond dan hier bijlaten. Zullen we de Heere danken. Vader, als we zo met elkaar de eerste 5 versen van dit gebed hebben gezien. Vader, groeit er een verlangen om in dat moment eigenlijk naast de Heere Jezus te staan. En samen met hem op te kijken naar de hemel. Dat gebed te horen. En zijn hart te voelen kloppen. Vader, maar als we ons hart openstellen voor uw woord en uw geest. Heere, kunnen we dat geestelijk ervaren. Door dit te lezen en te overdenken. We willen u zo danken, Heere Jezus, dat u, voordat u naar dat hof ging, zo met ons bezig was. Met uw gemeente, met de discipelen van die tijd. Maar ook, Heere, wetende dat het uren was gekomen, dat u moest lijden, maar dat u door dat lijden, Heere, verhoogd zou worden. Zoals we dat lezen, ook verderop in de Bijbel. Uw verhoging ging door lijden heen. Maar wat bijzonder, Heere, te lezen dat u ons daarin meeneemt. Dat die eeuwige heerlijkheid, Heere, daar voor ons klaar ligt. Waar we nu al vandaag al van mogen proeven. dat mogen ervaren als we zo in gemeenschap zijn met elkaar. Maar ook in de diepte van het leven soms. Want u noemt het ook, je staat wel in de wereld. Dat u daar die ongekende vrede en heerlijkheid in ons hart kan geven die alle verstand te boven gaat. Vader, u weet hoe we hier zitten. U weet wat ons werkelijk bezighoudt. Heer, misschien is er wel pijn en verdriet. Is er angst, eenzaamheid. Is er grote zorg voor de toekomst. Vader, dan bid ik u dat u ons zo genadig bent. Dat we dit mee mogen nemen. Maar ook, Heer, als er vreugde en dankbaarheid is. Dat het ook zijn plek terug mag vinden in wat u voor ons gedaan heeft. En dat we u daarvoor loven en prijzen. Vader, dank u wel dat we zo in alle vrijheid uw woord mochten openen. Mag het tot verdieping, tot groei en verzegeling van ons geloof zijn. En dat bidden we in die kostbare naam van onze Heer Jezus Christus. Hij die daar stond en zijn ogen opsloeg naar de hemel. Amen. Amen. Amen.
Als dit de toon zet voor het nieuwe seizoen, dan zeg ik van, laat me komen, dit is geweldig. Dirk, dankjewel. Ik had een lied uitgezocht, nu zat ik eigenlijk aan een andere te denken, maar ik kan hem zo gewoon niet vinden. We gaan gewoon... Nee, 39 had ik opgegeven, hè? Ik wandel in het licht met Jezus. 39, laat die maar gaan zingen, man. Die andere komt volgende keer. Goed zo. We gaan nog een lied zingen. En dan sluiten we verder af. Die we van hem hebben ontvangen, maar laten zien aan de wereld. Ik zou zeggen, sterkte daarmee en allemaal wel thuis. Tot over 14 dagen, dan gaan we verder met de volgende lezing over dit heerlijke gebed waar we vanavond zo'n mooi begin aan gemaakt hebben. Jack, bedankt. Jullie allemaal bedankt voor je komst en tot over 14 dagen. Er is nog koffie voor degenen die belangstelling hebben.